Thank you. Meisjes en jongens, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen zal voorgaan. En bent u vanmiddag als gast in ons midden, dan vinden we het fijn dat u er bent. En dan hopen we samen een goede en gezegende dienst te hebben. En ook groeten we onze luisteraars die op afstand deze dienst nu of later met ons meemaken. We weten ons met u verbonden en we wensen ook u een fijne dienst. De organist vanmiddag is Erwin Vijfwinkel. En bij de voorbeders van morgen is aandacht besteed aan Riek Burema, Jan Janssens, Henk Huismans en is ook gebeden voor de situatie in Haiti. En voor Haiti is ook de collecte vanmiddag bestemd. We gaan nu zingen Psalm 121 en na Votum en Groet zingen we gezang 434, de versen 1, 2 en 5. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We zullen stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zei u, en vrede. Van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons bidden. Heere God, we danken u voor de rust van dit uur om tot bezinning te komen en om het evangelie op ons in te laten werken. Wilt u ons zegenen, ons allen zoals we hier zijn. We bidden om een zegen ook voor de jongeren in de catechese groepen. En we danken u dat er een doorlopend programma is. En dat er velen zijn die zich ervoor inzetten. Dat dat programma van bijbelstudie en vorming doorgaat. U bent goed voor ons. Wilt u ons door de inwerking van uw geest ook brengen in de sfeer en in de stijl van uw koninkrijk. Om Jezus wil. Amen. Een heel korte bijbellezing vanmiddag. Psalm 117, de kortste van alle psalmen. Loof de Heere, alle volken. Prijst hem, alle naties. Zijn liefde voor ons is overstelpend. Eeuwig duurt de trouw van de Heer. Halleluja. Iets bekender is die in de vertaling van 1951. En zo is die in de eigen bundel terechtgekomen. Loof de Heere, alle gij volken. We gaan zingen lied 132 uit de eigen bundel, ofwel Psalm 117. de eerste dia kunt u zien dat ik over deze psalm wil preken richting het thema Gods etalage voor de wereld. Wie die meneer of mevrouw is, weet ik niet, maar het is onmiskenbaar een etalage. En om duidelijk te maken wat Psalm 117 daarmee te maken heeft, ga ik naar de volgende dia waar u de belangrijkste regels vindt die we net gezongen hebben. Loof de Heere, alle gij volken, want zijn goedertierenheid is machtig over jullie. Eén kleinigheid heb ik veranderd. Kunt u zeggen welke? Het is een zeer geringe kleinigheid, maar toch, het is niet helemaal hetzelfde als wat we net zongen. Juist, het woord ons is jullie. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat het nu veel beter loopt. Want alle gij volken die volken worden aangesproken in de jullie vorm. Jullie volken, hé daar, loof de Heere. En waarom moeten ze hem loven? Omdat Gods goedertierenheid machtig over hen is. Dus nu loopt de zin mooi. Loof de Heere, alle gij volken. Want over jullie is zijn goedertierenheid machtig. Het enige is dat het er niet staat. En dat woord ons er echt hoort. En nou vind je nog wel eens in het overschrijven van de Bijbel dat er foutjes zijn gemaakt. Zoals je kunt zeggen, nou, dat is per ongeluk misgegaan door iemand die zijn hoofd er niet goed bij had. Maar hier is geen enkel misverstand. Er hoort ons te staan. En dat maakt Bijbellezen ook altijd zo, of altijd vaak zo aardig, dat er wendingen in zitten die minder logisch zijn. En die ook te denken geven. Waarom eigenlijk ons? Op de volgende dia heb ik het even in beeld gebracht dat er echt een beduidend verschil zit tussen jullie en ons. Jullie, dat zijn de volken. Alle volken rondom Kanaan. Dus Kanaanieten, Babyloniërs, Assyriërs, Edomieten, noem ze maar op. Ons, Psalm 117, dat is echt onmiskenbaar Israël. En Israël heeft de wonderlijke pretentie gehad dat alle volken maar de Heer moesten gaan dienen en loven en prijzen die zij zelf loofden en prezen in de tempel in Jeruzalem. Een tijdje terug in de adventstijd over Psalm 96 heb ik daarop geduid hoe bijzonder dat eigenlijk is dat al die volken werden aangesproken om de God van Israël te gaan prijzen. Ze hadden hun eigen goden. Waarom moesten ze daarmee stoppen en zeggen we gaan de God van Israël prijzen? En nu komt dus de motivatie. Waarom? Omdat zijn liefde voor ons, Israël, overstelpend is. En daarmee geeft Israël aan wat het in de loop van zijn geschiedenis van God heeft ondervonden. En dat begint altijd weer bij de uittocht uit Egypte, de zorg van God in de woestijn en het in bezit nemen van het land Kanaan. En alle gebeurtenissen die daarna een grote reeks vormden van Gods trouw aan zijn volk. Israël heeft een bijzondere plek ingenomen in Gods hart. En het eigenaardige is dus nu dat de volkeren worden opgeroepen om de Heer te loven om die reden. En dan is de gedachte dus eigenlijk zo dat Israël zegt van wel volken, wij weten heel goed dat jullie je eigen goden vereren, maar wij hebben een verhaal dat is uniek. Zoals de Heer met ons heeft gedaan, dat heb je nog nooit gehoord. We zijn er zelf ook verbaasd over. Zoals hij ons onnozel klein slavenvolkje uit Egypte heeft gehaald. Zijn liefde over ons is overstelpend. We zijn diep onder de indruk. Volken, wij nodigen jullie uit om mee te doen met ons als wij hem prijzen. Dus, dat woord ons is hier enorm centraal. Israël confronteert de volkeren met de bijzondere geschiedenis die het heeft doorgemaakt met de Heer. Een geschiedenis van overstelpende liefde. Zoals in de wereld nog nooit was vertoond. En dat dat de richting is waarin je deze psalm moet lezen, kan blijken uit nog twee andere psalmen. Die nog wat duidelijker dit spoor bewandelen van Israël naar de volkeren. Het is handig als u een Bijbel hebt en erbij kunt opslaan, want ik ga nu naar psalm 126 en die is iets langer, dus die is iets minder makkelijk te reciteren in vier regels. Psalm 126. De volgende dia heb ik aangeduid hoe het begin van die psalm gestructureerd is. Net als in psalm 117 begint het... Nee, anders dan in psalm 117 begint het bij Israël. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden. Dit is vermoedelijk een psalm uit de ballingschap, waarbij de Israëlieten tot hun eigen verbazing toch nog terug mochten keren naar hun beloofde land. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden. Een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Dit is weer Israël, dat opnieuw spreekt van Gods overstelpende liefde. Nu in de zin van redding. En dan komt in de tweede helft van vers 2, komen die volkeren weer. Toen zeiden alle volken, de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Merk je dus weer precies hetzelfde. De volkeren reageren. De volkeren die staan aandachtig te kijken en zeggen, wat krijgen we nou? Ze gaan terug. We dachten dat het afgelopen was met Israël en met hun God. De stad Jeruzalem verwoest en de tempel daarbij en ze gaan terug. Toen de volkeren dat zagen, toen zeiden ze, die God van hen is niet te onderschatten. De Heer heeft voor hen iets groots verricht. En dan in vers 3 komt Israël weer en die valt nu in het lied en zegt, ja inderdaad, dat kan je wel zeggen. De Heer had voor ons iets groots verricht. We waren vol vreugde. En hier zie je dus een dialoog tussen Israël en de volkeren die één stap verder gaat dan in psalm 117. In psalm 117 is het, volken, hé daar! Zoals de Heer met ons is bezig geweest, je hebt het nog nooit gehoord. Looft hem alle naties. Psalm 127, 26 zegt, de volkeren, die brengen ons op een idee. De volkeren zeggen tegen ons, wat een bijzondere God hebben jullie. En wij zeggen, nou dat kan je wel zeggen. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht. En het bijzondere is hier dat nu de volkeren voorop lopen met hun belijdenis. En Israël volgt. Nou, dat is voor een Israëliet ongelooflijk. Het is eigenlijk altijd andersom. Eerst zeggen de volkeren, zegt Israël, de Heer heeft voor ons iets groots verricht. En de volkeren zeggen het na. Hier andersom. Dat vind je in de geschiedenis van de evangelie ook. De Romeinse hoofdman begint met te zeggen, dit hebben we nog nooit gezien. En dan zegt Jezus, zo'n geloof heb ik in Israël nog niet gehoord. En dan volgt Israël, ja, inderdaad. Kortom, in psalm 126 zie je ook weer dat het spoor van Israël naar de volkeren gaat, maar het komt nu weer terug. En samen zeggen de volkeren en Israël eendrachtig, wat een grote God is dit. Ik ga met u naar de derde psalm, dat is psalm 67. En daar zit dezelfde structuur in, dat wordt op de volgende dia's inzichtelijk. Want ik moet hier in twee keer gaan om de psalm toe te lichten. Vers 1 is bijzonder omdat daar in de echo klinkt van de zegen van Aaron die in Numeri 6 staat en die ook zo vaak in onze kerk het einde van de diensten inluidt. God staat hier, wees ons genadig en zegen ons. Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Ik zal nu die Aaronitische zegen uit de Nieuwe Bijbelvertaling voorlezen, althans die twee versen die daarop betrekking hebben. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Het is de Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Die zegen die komt hier terug in een gebed. Israël bidt. Heer, zegen ons. Wees ons genadig. Laat het licht van uw aangezicht, uw gelaat, over ons schijnen. En dan komt in vers 3 die beweging weer naar de volken. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. Het is weer precies hetzelfde. Als u ons zegent, zullen ze in de hele wereld zeggen, nou, dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. Tot hiertoe is het vergelijkbaar met Psalm 117. Gods liefde voor ons is overstelpend. God zegen ons, zo dat alle volken u zullen loven en zullen zeggen van ja, dit is niet gering, deze God. Maar nu gaat het verder, in vers 5. En dat maakt deze psalm weer anders dan de vorige. In vers 5 staat vervolgens, laten de naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. Hier is het nieuwe, dat God zich nu ook met die volken bemoeit. Dat hadden we nog niet. In Psalm 117 bemoeit hij zich met Israël, zeggen de volken geweldig. In Psalm 126 hetzelfde. Maar hier gaat de psalm verder. U zegent ons, bidden wij u, dan zullen alle volken u loven. Maar laat het verder gaan, laat de naties juichen van vreugde, want u doet meer dan dat u ons zegent. U bestuurt de volken rechtvaardig en u regeert over de landen op aarde. Merk je, nu breidt het zich uit. Nu is God niet alleen met Israël bezig, maar nu raakt hij ook de volkeren rechtstreeks aan in zijn zegenrijke bemoeienis. En op de volgende dia zie je nou hoe het verder gaat. Want dan komt het vierde vers weer terug. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. Dat staat in vers 6 weer. En dat lijkt dus alleen maar een refrein, maar dat is meer dan dat. Want de eerste keer dat het er staat, laat alle volken u loven, dan is het omdat God zegen zal geven aan Israël. Maar de tweede keer dat het er staat, in vers 6, dan is het omdat God de volken zelf zo rechtvaardig bestuurt en regeert over alle landen op aarde. Dus als ik het nu kort voorlees, dan klinkt het zo. God, wees ons genadig en zegen ons. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen. Dat de volken u loven, God. En nu de tweede ronde. Laten de naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. Nu loven ze God, omdat ze het zelf ervaren hebben. Nu is het niet meer, wat is die goed voor Israël, maar nu is het ook, wat is die goed voor ons. En dan komt in vers 7 Israël weer terug. En dan komt dat motief van die zegen weer terug. Maar nu niet in de beden meer, maar het is er. De Heer heeft gezegend. De aarde heeft een rijke oogst gegeven. God, onze God, zegent ons. Dus in die psalm zitten maanden. Psalm 67 begint bij het zaaien en die eindigt bij het maaien. Heer, zegen ons, wees ons genadig. En na vers 6 wordt er hard gewerkt door de boeren. En dan aan het eind, de aarde heeft een rijke oost gegeven. God, onze God, zegent ons. We zijn weer in Israël. Maar direct erachteraan, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde. Mogen God ons blijven zegenen, zegt de nieuwe Bijbelvertaling. Maar dat is niet een dwingende vertaling. Andere vertalingen herhalen het nog eens en zegt, ja, God zegent echt. Met als gevolg dat het ontzag voor de Heer tot aan de einden der aarde gaat. Dit is ook weer een uitbreiding. Nu is er geen volk op aarde meer dat niet bereikt wordt. Israël is op een of andere manier de motor voor een wereldwijd loflied. Ik ga terug naar het thema, de volgende dia. Want nu kan duidelijker zijn dat idee etalage. God is lange tijd met Israël bezig geweest, vanaf dat hij Abraham uitkoos. Maar nooit heeft hij dat gedaan omdat hij de wereld niet meer op het oog had. Continu heeft God de wereld, als ik het zo in alle eerbied mag zeggen, in het achterhoofd gehouden. En dat is het bijzondere van Gods verkiezing. God heeft Israël uitverkoren, het uitverkoren volk. Zoals hij met Israël deed, heeft hij met geen ander volk gedaan. Maar het betekende niet dat God tegen de wereld koos. Eerder was het met elkaar verbonden. God koos voor Israël, omdat hij de wereld niet liet vallen. En omdat hij de wereld iets wilde tonen over zichzelf. En dat is het unieke van het Bijbels evangelie, dat het ons verwijst naar het volk Israël en de geschiedenis van Israël, om te weten wie God is. Wie is God eigenlijk? Je kunt goed nadenken, je kunt theorieën ontwerpen, maar in de Bijbel is eigenlijk maar altijd weer het simpele antwoord gegeven. Wil je weten wie God is, dan moet je naar Israël kijken. God heeft een etalagekast in de wereld gezet. En in die etalagekast, daar heeft hij dingen uitgestald van wie hij is. En in die etalagekast zie je zijn handelwijze met Israël. En als je nou die drie psalmen eens overziet, dan kun je deze drie woorden kiezen als typering. Psalm 117, Gods liefde, overstelpend. Psalm 126, de redding, heeft een keer gebracht. Psalm 67, de zegen. Dat is minder sensationeel, dat is gewoner. Maar dat is tegelijkertijd ook heel kostbaar, dat het leven zegenrijk verloopt. En met die drie woorden wordt de geschiedenis van Israël getypeerd. In de etalage zien wij liefde, redding en zegen. Israël is zich heel lang er niet van bewust geweest dat het een etalage was. Ze waren met zichzelf bezig en met God. Maar in deze psalmen wordt dat aangeduid. Zoals het in andere psalmen ook zit. God vergeet de wereld niet. En we zijn er niet enkel voor onszelf. Wat in onze geschiedenis zich afspeelt, is op een of andere manier Gods visitekaartje. En via Israël gaat de wereld, als het goed is, ontdekken wie hij is. En in die adventstijd heb ik al op dat wonderbaarlijke spoor gewezen dat het inderdaad zo is gegaan. Dat de volkeren van heinde en verre kennis gemaakt hebben met de God van Israël en hun eigen goden uit het oog verloren hebben. Zeggen van, dat hoeft niet meer. Daar doen we het niet meer mee. Wij raken geboeid door deze Heer die zich zo met mensen verbindt. Die zoveel vergeving heeft. Die zo trouw is. die niet laat varen het werk van zijn handen. Er is veel discussie over of Israël nog altijd Gods volk is. Of het huidige volk Israël nog steeds die etalagekast is. Heel veel christenen zeggen, oh absoluut, kan niet missen. Wat er in 1948 gebeurd is, is een evident teken van Gods trouw, van een opstanding uit de doden na Auschwitz. De discussie spitst zich in deze tijd toe op de rampzalige situatie tussen Israël en de Palestijnen. Nou, we weten het toch zo zeker niet. Is dit de etalagekast? Als de Palestijnen in die kast kijken, dan krijgen ze andere ideeën. Ik ga op die discussie nu niet in, maar duid hem wel even aan om duidelijk te maken dat dit een punt is waar we als christenen nog niet zo gauw mee klaar zijn. Moeten we zeggen dat het nog steeds zo is en dat die geschiedenis van Israël tot op de dag van vandaag iets bewijst van Gods liefde, redding, zegen? Of zijn er dingen veranderd? In elk geval is het verschrikkelijk belangrijk dat je verder kijkt dan je eigen kleine levensloop om te gaan zien wie God de Heer is. En is dit spoor van Israël naar de volken een spoor dat onze aandacht moet hebben? God laat zich kennen doordat hij op aarde met mensen bezig is. En op de volgende dia heb ik dan ook als laatste het plaatje maar weer even scherp gemaakt en daarboven gezet open gemeente. Waarom? Omdat hoe het ook met Israël zit, die knoop nog niet doorgehakt, het in het Nieuwe Testament in elk geval zo is dat in Jezus Christus en de gemeente die hij om zich heen verzamelt, die geschiedenis doorgaat. En dat al die woorden, Gods trouw, Gods liefde, Gods redding, Gods zegen, dat die inderdaad ook van toepassing zijn op hoe God het volk vanuit de heidenen rondom Jezus Christus heeft verzameld. En Jezus dat bekende woord spreekt, gij zijt het licht der wereld. En dat is dus niet nieuw. Dat is geheel en al aansluitend bij die psalmen. En daar moet je toch ook je weer bewust van maken. Dat een kerk er is in de wereld, niet enkel maar om met zichzelf bezig te zijn, maar als etalagekast. En het leuke is nou, dat vind ik echt het leuke en het bijzondere en het stimulerende, dat het dan niet gaat over dat wij zulke grote dingen neerzetten als kerk. Maar dat wij net als Israël het voorwerp zijn van Gods liefde. Want Israël zegt in geen van die psalmen, volken kom eens kijken hoe goed wij het doen. In alle psalmen zeggen ze, volken kom eens kijken hoe goed God voor ons is. Hoe die ons er doorheen sleept. Hoe trouw die is. Dat is de etalage. Het zijn geen mensen die in de etalage staan, maar het is wat God aan mensen doet. En dat is wat de Heere God ook alleen maar aan ons vraagt. Willen jullie de etalagekast zijn waaraan de wereld kan zien wie ik ben en hoe ik met mensen omga? En denk dan aan verzoening, vergeving, zegen, er doorheen gesleept worden, dat je lot een keer krijgt. En dat die wereldwijde kerk van Christus in hem haar vreugde vindt. Open gemeente is eigenlijk alleen maar dat er geen rolluiken voor die etalage zitten. We hoeven niet op onze kop te gaan staan. Maar die rolluiken moeten omhoog. op een of andere manier dat besef weer krijgen. Dat God via mensen wil laten zien wie Hij is en wat Hij doet in de bijzondere loop van de gemeente van Christus. En het is apart dat Psalm 117, dat korte psalmpje dat zo lekker wegzingt, in dat storende woordje ons daaraan herinnert. Die psalm maakt duidelijk dat open gemeente, hoe je het ook noemt en hoe je het ook uitwerkt, geen hobby is van sommige mensen. Maar dat het een wezenskenmerk is. Er staat een etalage in de wereld. En daar horen geen rolluiken voor te zitten. En in die etalage zie je niet hoe goed mensen het doen, maar hoe mensen door God meegenomen worden tot hun eigen verbazing in de richting van zijn koninkrijk. Geen hobby. Eigenlijk het bestaansrecht van de kerk is ermee gemoeid. Zoals God ook Israël mede in leven heeft geroepen om de volken met hem in kennis te brengen. En dat betekent dat je Psalm 117 met beleid moet zingen. Je moet hem eigenlijk maar niet meer zingen als je dat van die etalage niet waar wil hebben. Maar omgekeerd ook. Voortaan, als we hem zingen, haak dan even bij dat woordje ons. Loof de Heere, alle gij volken. Want zijn goedertierenheid is machtig over ons. En dan kan zo'n psalm helpen om manieren te zoeken om de rolluiken naar boven te doen. En dan zal de wereld ook onze fouten en gebreken zien. Maar die liefde, overstelpend, die ook, die vooral. Amen. Laat ons zingen gezang 313. Dat is een lied over de kerk. Ik had gedacht eerst, nou gedacht, niet goed nagedacht, wisselzang. Maar men zei van, joh, is dat nou wel verstandig? Want we hebben onlangs met moeite onze partijen gezongen. En misschien is dat ook wel waar dat het veel lekkerder zingt. Het zijn korte coupletjes om het met z'n allen te doen. Dus Erwin, doe het maar. Het volle werk, hè? Gezang 313. Alle coupletten. Thank you. De collecte voor Haiti wordt nu gehouden. Zullen wij danken en bidden. Heere God, wij willen u eerst bidden voor de kerk op Haiti. Wij dragen de mensen daar aan u op, die in uw naam willen opkomen voor barmhartigheid en verzorging van wonden, die hun best doen om landgenoten waar mogelijk nog goed te begraven en in zo'n mateloze ellende tekenen te verspreiden van uw barmhartigheid. En die het loflied op u niet laten verstillen. Alleen dat, Heer, is al een wonder dat ons sprakeloos kan maken. Och, Hemelse Vader, zend uw kracht en sterkte naar uw kinderen daar, die met hemelse moed er willen zijn. En wilt u geven dat zij ook kanalen kunnen zijn voor de westerse hulpverlening? En wilt u in die inktzwarte duisternis uw wonderlijk licht laten schijnen? En zo bidden we u voor de kerk in heel de wereld, die menselijke kerk, zo verbrokkeld, zo vaak bezig met bijzaken, zo onhelder soms in zijn boodschap, maar toch de schare die niemand tellen kan in oprichting. Jezus Christus in het centrum, plek van uw verzoening en mateloze vergeving, plek van kleine of minder kleine wonderen soms, plek van liefde die tegen de haat instroomt. O Heer, wilt u de kerk al meer maken tot het toneel van Jezus Christus en de voortgang van zijn redding en zegen en liefde. En wilt u zich ook over onze gemeente zo ontfermen? En wij danken u voor het goede dat we in onze gemeenschap daarin van u ervaren hebben en ervaren mogen. Wilt u ons behoeden voor terugvallen in duisternis, voor verwereldlijking waar niks meer te zien is van wie Jezus Christus is, en ons doen groeien door de Geest in trouw aan Christus en het Evangelie. En wil ons zo maken tot een klein teken in deze stad van uw genadige bemoeienis met mensen. En helpt u ons om de rolluiken op te hijsen en doorzichtig te maken. Zegen ons daarin. Hemelse Vader, wilt u ook in Christus zich de levende God aan uw gemeente en aan uw kinderen bewijzen. Ook ons bewijzen dat u een God bent die ons lot kan keren, die zegenen wil, die genadig wil zijn. U weet, Heer, hoe wij dat soms persoonlijk ook behoeven, ernaar kunnen smachten. We leggen u dat in stilte voor. En wij bidden u, Heer, om uw plan te voltooien. U die met zo'n lange adem bezig bent, al duizenden jaren geleden Abraham hebt geroepen en al duizenden jaren geleden uw zoon hebt gezonden. Heer, voltooi het. Tot de herschepping. Tot dat bruisende loflied door niets meer gestoord zal worden en niet meer zal haperen. Wij bidden u, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen met elkaar de apostolische geloofsbelijdenis. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
Yeah.